Goedemorgen. Ik was hier een tijdje terug, februari volgens mij. Toen zonder vrouw en kinderen zijn er nu wel bij, maar ze zitten er even niet. Want onze jongste die is ruim een half jaar en je weet hoe dat gaat. Die beginnen geluid te maken op het moment dat er geen geluid gemaakt moet worden. Dus die zijn, achter in de zaal wel. Kijk, Famke. En de oudste twee, Sven en Finn, die zijn naar de kinderdienst. En Famke die kwam hier vroeger als kind ook. Dus misschien kan een aantal van jullie, kent haar nog uit die tijd. Ik wil vanochtend met jullie gaan lezen een gedeelte uit Jeremia. En misschien wil je het met mij opzoeken. Jeremia 10. En voordat we dat gaan lezen wil ik even iets vertellen over de preekvoorbereiding. Want ik weet niet of je een beetje weet hoe dat gaat bij sprekers. Maar dat varieert volgens mij nog wel hoe een spreker tot een tekst komt. En bij mij werkt dat een beetje zo. Vaak ben ik in mijn stille tijd of door dingen die ik in met studie theologie of anderszins tegenkom, word ik geraakt door een tekst of proef ik iets van, man, dit is zo gaaf, daar wil ik het over gaan hebben. En nu gebeurde er iets anders, iets bijzonders. Ik zat in de trein en ik was op mijn telefoon, op een app, de Bijbel aan het lezen. En op een gegeven moment werd ik bepaald bij de naam van God. En ik las een stukje uit het Nieuwe Testament en dat ging erover. Dat ging over die naam van God. En vervolgens wist ik mag ook iets uit het Oude Testament gaan lezen. Zonder te weten wat ik moest gaan opzoeken, zonder te weten of dat hiermee verband hield, ging ik naar het Oude Testament en in mijn gedachten kwam Jeremia 10. En dat gaat over die naam van God. Dus ik ben ervan overtuigd dat wat ik vanochtend mag delen, dat het ook echt voor u bedoeld is. En ik hoop dat u ook open staat om te ontvangen van God. Dat u open staat om te luisteren. En ik weet niet wat voor week u gehad heeft. Misschien was dat wel een hele blije week. Misschien wel een vakantieweek waarin je leuke dingen hebt gedaan met je kinderen. Misschien wel een moeilijke week. Zoals je hier zit, zit je hier. Ik wil je vragen om heel goed te gaan luisteren, want misschien is dit woord wel heel bijzonder voor jou. Jeremia 10. Luister naar de woorden die de Heer tot jullie spreekt, volk van Israël. Dit zegt de Heer. Volg andere volken niet na. Raak niet van slag door tekenen aan de hemel, ook al jagen die de hele wereld schrik aan. De gebruiken van die volken zijn niets waard. Ze hakken een stuk hout in het bos. Een ambachtsman bewerkt het met zijn beitel, verfrijt het met zilver en goud. Ze spijkeren het vast, dan valt het niet om. Het is net een vogelverschrikker, neergezet in een komkommerveld. Het kan niet spreken en moet worden gedragen, want zelf kan het geen stap verzetten. Heb voor beelden geen ontzag. Kwaad doen ze niet en goed nog minder. Niemand is als u, o Heer. U bent groot. Groot is uw naam door uw kracht. Wie zou geen ontzag voor u hebben? Koning van de volken, dat komt u immers toe. Onder alle wijzen van de volken, onder al hun koningen, was niemand als u. Alle zijn ze dom en dwaas. Wat ze moeten leren is dit. Die nietige beelden zijn maar hout. Ze zijn bewerkt met bladzilver uit Tarsus ingevoerd, met goud afkomstig uit Ufas, door een ambachtsman, door de handen van een goudsmid. Ze zijn in blauw en rood-purper gekleed, ze zijn vakkundig gemaakt. Maar alleen de Heer is werkelijk God. Hij is de levende God, de eeuwige koning. Door zijn woede beeft de aarde door zijn tegen zijn toorn houden volken geen stand. Zeg tegen hen, goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt, zullen van de aarde verdwijnen. Worden onder de hemel weggevaagd. Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht. Als hij zijn stem verheft, ruist water uit de hemel neer. Wolken wekt hij aan de einde. Bliksem smeet hij, de regen valt, hij laat de wind los uit zijn schatkamers. Daar staat het menselijk verstand bij stil. De goudsmid schaamt zich voor zijn beelden. Zijn gietsels zijn niets, ze ademen niet. Lege, bespottelijke maaksels zijn het. Wanneer er met ze wordt afgerekend, blijft er niets van over. Hoe anders is de God van Jacob? Hij die alles vormgegeven heeft en aan wie het volk van Israël behoort. Zijn naam is de Heer van de hemelse machten. Het was een paar jaar geleden dat er één man heel veel aandacht trok. De wielerwereld was op volle toeren bezig, want de Tour de France kwam eraan. En de verwachting was weer, net als de voorgaande jaren, zou deze man het weer gaan waarmaken. En hij begon weer te fietsen. En al snel kreeg hij die gele trui en die hield hij. En inderdaad, voor de zevende keer op rij won hij de Tour de France. Lance Armstrong was een man waarvan iedereen dacht van, man, hoe kan hij dat ooit doen? Het was bijzonder en hij had al een enorme strijd gestreden. Hij had gestreden tegen kanker en daar was hij van genezen. En toen kwam hij weer in de wielerwereld en hij pakte prijs na prijs. En mensen gingen tegen hem opkijken. Lance Armstrong, die man die zo ongelooflijk sterk was, die toch weer keer op keer ervoor ging en zo waar die prijzen binnenhaalde. En het beeld van Lance Armstrong rees en mensen keken tegen hem op. En als het ware kreeg hij een idolate status bij veel mensen. Wauw, wat was dit een man. En wat inspireerde die veel mensen. En terecht, want hij streed inderdaad behoorlijk. Maar toen kwam het moment, in januari 2013, dat hij in een interview toegaf dat hij doping had gebruikt. En niet één of twee keer, maar achter elkaar, zo het hele carrière heen. Het was doorspekt van dopinggebruik. En dat hele verhaal, dat prachtige succesverhaal van Lance Armstrong, stortte ineen. En mensen zagen hem van zijn voetstuk vallen. Als dat al bij zo iemand zo kan gebeuren, hoeveel te meer zal het zijn bij al die andere dingen waar we aan vasthouden in dit leven. Jeremia die moest het volk Israël gaan toespreken. En niet over Lance Armstrong, maar over hele andere afgoden. Over beelden waarvan ze konden zien dat het beelden waren. Maar op de een of andere manier zagen ze dat de volken rondom hen geloofden in de goden die ze voorstelden. En het was een hele andere tijd. Een tijd waarin goden werden ontleend aan de natuur. Maar ze leefden ook veel dichter bij de natuur. Ze waren afhankelijk van die natuur. Die gaf hen de oogst. Die gaf hen het eten. En net als die volk om hen heen, gingen ze die goden nalopen. De goden van de zee. De goden van de bergen. De goden van de rivieren. En ze keken naar de sterren en ze gingen die sterren aanbidden. En niet alleen dat, maar als er een komeet viel of als er een vallende ster langs de hemel schichtte, dan was dat een teken. Daar dachten ze, hey, daar kunnen we uit afleiden wat er gaat gebeuren. En tegelijkertijd ontstond daar een angst. Dat was wat er gebeurde, want natuurlijk, ze wilden die controle hebben over die goden. Ze wilden niets liever dan dat ze daar iets in konden manipuleren. En tegelijkertijd waren ze zo ontzettend bang voor die goden. Van hout. Het lijkt onzin, maar het gebeurde wel. Er was iets gebeurd in de gedachten van het volk Israël, waardoor ze gingen vertrouwen op hout. En Jeremia was de persoon die, net als uiteindelijk een journalist bij Lance Armstrong, de wereld in moest om te vertellen, jongens, wat je hier ziet voor beeld, wat je hier gelooft, wat je hier denkt dat er waar is, klopt niet. Het is niet echt. En zoals het hier staat, lijkt dat klip en klaar, maar ze geloofden er heilig in. Het is nep, moest Jeremia zeggen. Wat jullie nu aanhangen, is nep. En als ik dan kijk naar deze tijd, dan is het een hele andere tijd. Niet meer de tijd van animisme, tenminste veel minder. We zijn veel meer bezig met een gecontroleerd leven waarin we de boel op orde hebben. We hoeven niet zo bang te zijn dat een onweersbui onze oogst vernielt. Want dan halen we die wel aan een andere wereldstreek. We hoeven niet zo bang te zijn dat ons huis direct wegstroomt als er eens een flinke regenbui is. De wereld is anders. Maar kijk eens om je heen. Die afgoden, die zijn er nog. Als ik in de trein zit en ik ga zitten, dan hoor ik naast me hoor ik geluid. En ik zie een jongen helemaal opgaan in zijn muziek. Met dopjes in zijn oren, waarbij ik letterlijk ernaast zittend kan horen wat voor muziek die heeft. Veel tieners en veel jongeren zijn zo bezig met muziek of met games, dat dat hun tijd, hun alles opslokt. En als ik dan hoor wat sommige collega's van me zeggen, dan hoor ik ze heel veel praten over in balans zijn. En op zich is daar niets mis mee, maar als ik dan hoor wat het voor hun inhoudt, dan willen ze alles op alles zetten om dat ook in hun voedsel voor elkaar te krijgen. Dan zijn ze bezig met lijnzaad en die eet dit en die eet dat. En al hun tijd en al hun energie en al hun gedachten worden gevuld met hoe zorg ik toch dat ik ook met mijn voeding precies in balans blijf. En dan hoor ik andere mensen praten over yoga, want dat zou je wel in balans brengen. En weer een ander is bezig met geluk. En dan niet gewoon geluk van we leven op een manier die het beste is. Maar geluk moet iets hoogs zijn. Moet iets zijn wat als het ware je innerlijke God groter maakt. Afgoden zijn er nog. Alleen de vormen zijn anders. En ook daarbij geldt. Het is nep. En misschien is dat wel de boodschap die we mee mogen nemen. En kijk je in de wereld rond en mag het je hard raken als je ziet dat er zoveel mensen zijn die afgoden achterna lopen. Die vertrouwen op dingen in plaats van op een levende God. Als er mensen zijn die denken een formule te hebben om hun leven optimaal goed te laten zijn. Terwijl wij weten dat alleen de levende God dat mag doen. Maar misschien is het wel veel dichterbij voor jou. Het kan zomaar zijn dat er in jouw leven iets is wat op zich niet verkeerd is. Maar wat zo'n grote plek inneemt dat het een afgod is geworden. De verleiding kan er zijn om datgene waar je goed in bent, jouw talent. Misschien was je wel goed in het leren. En ben je een studie gaan doen om vervolgens carrière te maken. En merk je langzamerhand dat je eigenlijk wel comfortabel bent met die status die daarbij hoort. Ben je gaan genieten van een luxe leven met mooie auto's? Ben je gaan genieten van de mensen die zeggen, hé, wat doe jij dat goed? En zo langzamerhand ben je gaan vasthouden aan dat beeld wat daar is gecreëerd. Ben je gaan koesteren dat mensen jou complimenten gaven? Ben je gaan koesteren dat jij het wel voor elkaar kreeg? En op het moment dat dat groter wordt dan die levende God in jouw leven, dan mag je afvragen, is dit wel zuiver? Of misschien is het bij jou wel iets heel anders. Ben jij ooit eens begonnen met een hobby? Iets met sleutelen aan auto's of schilderen of noem maar wat. Verzamelen. En is dat ook uitgegroeid tot iets waar bijna al je tijd en al je geld in gaat zitten? En weet je dat je een gezin hebt en ben je daar ook van bewust dat daar tijd in moet zitten en je houdt van ze? Maar in de praktijk ben je toch vooral bezig met dat ene ding wat ook zo belangrijk is in je leven. En misschien is dit dan wel het moment om te beseffen dat dat voor jou een afgodsbeeld is geworden. Het is niet erg om te genieten van dingen die mooi zijn. Dingen die misschien niet direct terug te herleiden zijn tot God. Maar op het moment dat die plaats van God als eerste in jouw leven wordt verstoten door dat soort dingen, dan mogen we gaan nadenken. Waarom? Omdat alleen God de levende God is. Alleen daar het leven te vinden is. En al die andere dingen, hoe mooi en grappig ze er ook uit kunnen zien, zijn uiteindelijk tijdelijk. Zijn uiteindelijk niet echt. Zijn nep, als je het bekijkt in de eeuwigheidswaarde. En uiteindelijk leidt het ook niet tot God als je daar helemaal door opgeslokt wordt. De boodschap van Jeremia in dit gedeelte is, mensen, Als er dingen zijn die ongelooflijk groot in jouw leven worden, als jij er als het ware voor knielt, dan wordt het tijd om de vraag te stellen, in hoeverre is dit echt? En als jij ziet van dit is nep en dit leidt me van God af, kap er dan mee. En ga dan maar gewoon net als Jeremia kijken naar zoiets als een simpel houten beeld. Dan mag je net als wat Jeremia hier aangeeft, mogen je ogen opengaan. Want ja, het zag er eigenlijk best wel leuk uit hoor, die afgodsbeelden. Ze maakten ze heel mooi. Ze gebruikten hout en dat werd heel kundig werd dat uitgesneden. Het werd belegd met goud en zilver. En dan moet je dus voorstellen dat er zo'n groot beeld staat te schijnen in de zon. En dat maakt indruk. En dan werd het ook nog aangekleed met prachtige koninklijke kleren. Goud of rood, purper, paars. Allemaal mooi. Maar het was wel nep. En dat beeld van die afgoden, die eigenlijk niets anders zijn dan hout, dan materiaal, dat zie je meerdere keren in de Bijbel terug. Er zit iets in wat belangrijk is. Ook in Jesaja 44 zie je heel duidelijk dat God afrekent met die afgodenbeelden. Dat het niets voorstelt in het licht van de eeuwige God. En in Psalm 115 en 135 exact hetzelfde. En ook hier zien we dat het grote verschil is dat God de almachtige levende God is. Dat die dingen die we dan najagen niets anders zijn dan producten door mensen gemaakt van dingen die door God geschapen zijn. Dus God, de almachtige schepper, heeft de wereld gemaakt. En dan zijn er mensen en die gebruiken daar iets van. En de rest gooien ze gewoon weg. En dan zou het opeens datgene zijn wat we zo belangrijk gaan vinden. En hoewel je misschien de gedachtensprong even moet maken naar je eigen leven, hoeveel anders is het dan toch? Dat wij dingen die we zelf zijn gaan doen, toch vaak belangrijker gaan vinden dan God. Maar daar blijft het niet bij. Het is niet alleen dat contrast tussen die dingen die nep zijn en de levende God. Het is groter dan dat. Als we in het Nieuwe Testament kijken, dan zien we dat Jezus daar de naam van God een paar keer aanhaalt. En ook zelf bewust is van die krachtige naam van God. In het Oude Testament maakte God zich bekend als ik ben. En dat was zo veelzeggend. Daarmee zei hij eigenlijk al, ik ben de levende God. Puur het feit dat hij communiceerde met zijn volk. Dat hij Mozes aansprak. Ik wilde jou inzetten om mijn volk te bevrijden. Gaf al aan dat we hier te doen hadden met een totaal andere God dan al die goden die de andere volk aanbaden. Ik ben. En dat gaf ook aan dat hij anders dan alleen maar leven, dat hij echt was. Dat hij er was. Dat hij er altijd zou zijn. En dit was de eeuwige God waarmee ze te maken hadden. En hij presenteerde zich als ik ben. En in het Nieuwe Testament grijpt Jezus daarop terug. In Johannes zie je een aantal keren dat Jezus exact die formule gebruikt. Ik ben. En dat was zo heftig dat op sommige van die momenten de mens gewoon letterlijk bijna als dood neervielen. Omdat op dat moment duidelijk was, hier spreekt God. Ik ben. Kracht ging daarvan uit. Leven. En dan wordt het nog veel bijzonderder. Want die naam is niet alleen een naam die aan God verbonden is als iemand van, nou ja, daar zou je het kunnen zoeken. Maar Jezus geeft ons de opdracht om in die naam uit te gaan. En Jezus is de persoon die ons erop wijst dat als wij iets vragen in die naam, dat het ons gegeven wordt. En zo is dat die unieke naam van de levende God. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, dat is mooi. Jeremia die vertelt over die levende God en dat contrast duidelijk maakt met alles wat er verder nog kan zijn. Jezus die krachtige naam ook zo heel praktisch laat zien in wat hij doet en zijn discipelen erop uitstuurt. Maar dan kijken we om ons heen. En dan zien we daar verschrikkelijke dingen gebeuren in Irak. En dat raakte me echt de afgelopen dagen. Ik dacht echt, man, wat is hier aan te doen? Hoe moet dit verder? Onze broers en zussen, Nazrani genoemd, naar Jezus van Nazareth, maar dat wordt als geldwoord gebruikt door de ISIS, worden vervolgd. Verschrikkelijk, tot en met kinderen aan toe. En dan mag die naam van God zo groot en zo machtig zijn, maar het gebeurt wel. Hoe matcht dat met elkaar? Waar is die levende God dan? En als ik zie wat er in Gaza gebeurt, het volk Israël, waar de naam van God aan verbonden is, zijn volk, wat tegelijkertijd in een oorlog verwikkeld is, en wat zelf ook ongetwijfeld fouten maakt, maar wat ook zo ongelooflijk bedreigd wordt. Als die krachtige naam van God aan dat volk verbonden is, hoe kan het dan dat het zo en zo gebeurt? En dan kan het zijn dat je dichterbij kan kijken in jouw leven. En dat je ergens weet dat die God zo hoog verheven is. Dat je ergens weet dat je te maken hebt met de levende God. En ergens in jouw leven zie je best momenten waarop je dat ervoer. Waarop in jouw hart dat leven was. Maar nu zit je op een punt dat je denkt van, Heer, waar bent u? Uw grote naam, waarin wij dingen mogen vragen en waarin we ook dingen vragen, lijkt zo niet te matchen met wat er nu gebeurt in mijn leven. Misschien worstel je wel met ziekte, met moeite. En komt daar maar niet genezing, hoe vaak je daar ook om bidt in zijn naam. Hoe is dat te rijmen met wat Jeremia hier voorhoudt? Hoe is dat te rijmen met die eeuwige, die levende, die echte God? Ik denk dat de oplossing misschien kan zijn door anders te gaan kijken naar die God. Want net als die mensen in Israël ten tijde van Jeremia, en net als al die mensen om ons heen, zit er in ons toch vaak een stukje wat wil dat we de controle terugkrijgen. En dat is op zich niet verkeerd. We zijn ook bedoeld als mensen die hun leven, voor zover het mogelijk is, mogen inrichten. Dat we mogen zoeken naar hoe wij actief Jezus mogen volgen. Die mogen zoeken naar hoe wij actief mogen handelen om zijn koninkrijkje zichtbaar te maken. En ons leven meer en meer toe te wijden aan die God. Maar daar zit een grens aan. En wat we zagen bij de mensen ten tijde van Jeremia, is dat zij probeerden om het in de hand te krijgen. De formules die zij gebruikten om de afgoden te aanbidden, waren bedoeld om de controle terug te krijgen. Waren bedoeld om machten die groter zouden zijn dan zijzelf, voor hun te laten werken. En zomaar is betrap ik me daar ook op. Denk ik, Heer God, als ik mag vragen wat ik wil in uw naam, laat dan dit en dit en dit maar gebeuren. Want dat past volgens mij binnen uw plan. Maar hoe open is die vraag? En heel gauw denk ik, hey, ik zie daar een boek en ik lees dat en er wordt in opgeroepen dat als je het zo en zo doet, dan gaat het gebeuren. Misschien ken je het gebed van Jabes wel. Dat is een Bijbels gebed. Maar op een gegeven moment kwam er een soort tendens dat mensen dat ook naar hun hand zouden gaan zetten. Dat ze zoiets hadden van, als we dit maar zo omarmen en je gaat het elke dag bidden, dan gaat het op die manier ook gebeuren. Nou, ik geloof absoluut in de kracht van dat gebed. Maar het gaat niet exact zo als jij zou willen. Ik denk dat de sleutel om hiermee om te gaan is om niet te vertrouwen op een formule. Zelfs niet te vertrouwen op de naam als een begrip, als een ding, maar op te vertrouwen op de levende God zelf. Hij is een persoon. Hij is jouw vader. Hij houdt van jou. En net zo goed als dat je als jong kind heel veel niet begrijpt van je vader. Waarom die dingen zo doet, waarom die het zo doet. Is er ergens het begrip van, hey, ik kan hem vertrouwen. Tenminste in een gezonde situatie. Is dat begrip er? Ik kan hem vertrouwen. En zo is dat ook met onze hemelse vader. Want die vragen die zijn er. Maar met die vragen mag je dan naar je vader. En als je dan kijkt wat Jeremia hier zegt in Jeremia 10, vers 10, dan mag je dat mee naar huis nemen. Jeremia zegt hier op zo'n bijzondere manier. Ten eerste, we hebben te maken met de werkelijke God. De echte, de enige. In wat je om je heen ziet gebeuren. In wat er ook aantrekkelijk kan zijn aan misschien inderdaad wel yoga. Of misschien inderdaad wel de formule om jouw carrière de goede kant op te drijven. Mag je één ding weten. Er is één persoon echt. En dat is God. Waar je het ook zoekt, uiteindelijk ga je het hier in de Bijbel vinden. Alle aanwijzingen die wijzen op die ene levende God. Er is één God echt. En dat is de God die wij dienen. En dan mag je één ander ding weten, wat Jeremia hier ook aanreikt. Dat is dat we te maken hebben met de levende God. Want je kan denken in kreten van, nou, weet je, als je het op die manier doet, dan krijg je het wel voor elkaar. Maar dat gaat allemaal om dingen. En misschien dat bepaalde muziek wel zo inspirerend en groot en geweldig lijkt. Maar ook dat is maar een ding. Uiteindelijk gaat het om de levende God. En het feit als je dat beseft, als dat echt tot je doordringt, dan gaan de deuren open. Want dan ga je inderdaad bidden in zijn naam. En dan weet je dat dat niet de formule is waarmee jij het alsnog voor elkaar zou moeten krijgen. Dan weet je dat zodra jij gaat bidden in die naam, zoals we hier bij elkaar zijn, of waar je ook maar komt in je leven, dat God daarbij is. En puur dat is al genoeg. En ja, daar kunnen hele grote wonderen gebeuren. Maar soms is dat wonder niet dat het precies zo gaat als jij dat graag zou willen. Dat nu al genezing plaatsvindt. Of dat nu al bevrijding gebeurt zoals je dat zou willen. Uit benarde situaties of wat dan ook. Dat omstandigheden veranderen. En dat is wel eens moeilijk. En daar moet je ook mee leren omgaan. Maar ga dan met je teleurstelling naar God. En weet dat Hij er op die momenten ook bij is. Het wonder kan dan zijn bijvoorbeeld, zoals dat bij mij een paar keer in mijn leven gebeurde, dat er ongelooflijke vrede in je hart komt. Dat je dwars door alle omstandigheden heen beseft, ja maar, ik sta hier niet alleen. Dat je opeens, terwijl je denkt van nou gaat het zo veranderen, dat er iemand naast je komt staan en jou in je oor fluistert, God houdt van je. Dat je denkt van man, waar komt dat nou toch vandaan? God werkt soms op die manier. God is de levende God. En die zit met de Heilige Geest in jouw hart. En soms lijkt het alsof er niets verandert. Maar verander jij wel. Omdat God erbij is. En ten derde, die God is een eeuwige God. En als we kijken bijvoorbeeld naar wat er in Irak gebeurt, dan doet dat ons pijn. En als je puur met menselijk ogen zou kijken, dan snap je er niks van. Waarom gebeurt dat lijden? Hoe kan God dat toestaan? Maar als je iets beseft van hoe God werkt in de Bijbel, dan zie je ook dat Gods plan verder, verder en verder reikt dan wij ons ooit voor kunnen stellen. Gods plan is eeuwig. Er is een toekomst waar wij soms iets van kunnen proeven in Gods woord, die groter is dan wij ons ooit voor kunnen stellen. Een toekomst waarin God zo dichtbij zal zijn, dat die ons leven zal verlichten. Waarin we geen pijn en moeite of wat dan ook meer hebben. Die toekomst gaat er komen. En soms zullen we even een stapje terug moeten doen en met al onze pijn en moeite naar Hem moeten gaan en zeggen, Heer God, ik snap er niks van, maar ik weet dat U het in uw hand heeft. Onze God is een eeuwige God. En al onze broers en zussen, wat voor pijn ze ook nu doormaken. En natuurlijk moeten we daarvoor bidden. Moeten we daarvoor strijden. Moeten we ook proberen om koste wat het kost die situatie te veranderen. Maar ook als dat niet gebeurt, mogen we weten dat die broers en zussen ook veilig zijn in de handen van God. Omdat God veel groter denkt dan wij ons voor kunnen stellen. En kijk maar eens in de Bijbel wat er staat over martelaren. Kijk maar eens in Openbaringen wat er staat over hoe liefdevol de Vader met hen omgaat. Zij staan op de eerste plek. Gods plan is groter dan we ons kunnen voorstellen. Onze God is een echte God, een werkelijke God. Niet zo'n nep houtgeval. Niet zo'n raar formule ding in jouw leven. Onze God is een levende God. Praktisch werkend, vandaag betrokken op jouw leven. En hij is er. Reken maar. Onze God is een eeuwige God. Zelfs als in ons leven de sporen anders lijken te lopen, is God daar. Met een prachtige toekomst voor ons allemaal. Dat is de God waarvan we de naam elke keer weer mogen noemen. Niet als een formule, maar als een naam waarop we vertrouwen. En in zijn naam mogen we dan inderdaad gaan bidden. Misschien dat je denkt, inderdaad, in mijn leven zijn er dingen die misschien wel groter zijn geworden dan de bedoeling was. Of misschien dacht jij bij wat ik net aan voorbeelden noemde, wel aan iemand in jouw omgeving waarvan je weet van, die is niet met God bezig. Die wordt volgezogen door allerlei andere invloeden die niet van God zijn. Misschien is dat gamen. Misschien is dat wel aandacht krijgen van verkeerde mensen. Misschien is dat wel puur afleiding zoeken door zich te bedrinken. Misschien is dat wel eindeloos opgaan in shoppen. Om maar daar de voldoening uit te halen. Dan wil ik nu een moment nemen om dat allemaal bij onze echte, levende en eeuwige God te brengen.